Eten, de schriftlezing is vanmorgen uit Handelingen 5 en daarvan de versen 12 tot en met 42. Handelingen 5, de versen 12 tot en met het slot van dit hoofdstuk. Tijdens de onlangs gehouden gemeenteavond hebben we stilgestaan bij het eerste gedeelte van Handelingen 5, de geschiedenis van Ananias en Safira. En vanmorgen lezen we verder in Handelingen 5 vanaf vers 12. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En door de handen der apostelen geschieden vele tekenen en wonderen onder het volk. En ze waren allen eendrachtelijk in het voorhof van Salomo. En van de anderen durfde niemand zich bij hen voegen, maar het volk hield hen in grote achting. En daar werden er meer en meer toegedaan, die de Heere geloofden, menigten beide van mannen en van vrouwen. Alzo dat zij de kranken uitdroegen op de straten en legden op bedden en beddekes, opdat als Petrus kwam ook maar de schaduw iemand van hen beschaduwen mocht. En ook de menigte uit de omliggende steden kwam gezamenlijk te Jeruzalem, brengende kranken en die van onreine geesten gekweld waren, welke allen genezen werden. En de hoge priester stond op en allen die met hem waren, welke was de sekte der Sadduceeën, en werden vervuld met nijdigheid, en sloegen hun handen aan de apostelen, en zetten hen in de algemene gevangenis. Maar de engel des Heeren opende des nachts de deuren der gevangenis, en leidde hen uit, en zeide: gaat heen, en staat en spreekt in de tempel, tot het volk al de woorden dezes levens. Als zij nu dit gehoord hadden, gingen zij tegen de morgenstond in de tempel en leerden. Maar de hoge priester en die met hem waren gekomen, riepen de raad samen en al de oudsten der kinderen Israëls, en zonden naar de kerker om hen te halen. Doch als de dienaars daar kwamen, vonden zij hen in de gevangenis niet, maar keerden weder en boodschapten dit, zeggende: wij vonden wel de kerker met alle verzekerdheid toegesloten en de wachters buiten staande voor de deuren, maar als wij die geopend hadden, vonden wij niemand daar binnen. Toen nu de hoge priester en de hoofdman des tempels en de overpriesters deze woorden hoorden, werden zij twijfelmoedig over hen, wat dit toch worden zou. En er kwam een en boodschapte hun, zeggende: zie, de mannen die gij in de gevangenis gezet hebt, staan in de tempel en leren het volk. Toen ging de hoofdman heen met de dienaren en bracht hen, doch niet met geweld, want zij vreesden het volk, opdat zij niet gestenigd werden. En als zij hen gebracht hadden, stelden zij hen voor de raad. En de hoge priester vraagde hun en zeide: hebben wij u niet ernstiglijk aangezegd dat gij in deze naam niet zoudt leren? En zie, gij hebt met deze uw leer Jeruzalem vervuld, en gij wilt het bloed van deze mens over ons brengen. Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: men moet Gode meer gehoorzaam zijn dan de mensen. De God onze vaderen heeft Jezus opgewekt, welke gij omgebracht hebt, hangende hem aan het hout. Deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker, om Israël te geven bekering en vergeving der zonden. En wij zijn zijn getuigen van deze woorden, en ook de Heilige Geest, welke God gegeven heeft degene die hem gehoorzaam zijn. Als zij nu dit hoorden, berstte hun het hart, en zij hielden raad om hen te doden. Maar een zeker fariseer stond op in de raad, met name Gamaliel, een leraar der wet, in waarde gehouden bij al het volk. Een gebod dat men de apostelen een weinig zou doen buitenstaan. En hij zeide tot hen, gij Israëlitische mannen, ziet voor u wat gij doen zult aangaande deze mensen. Want voor deze dagen stond Teudas op, zeggende dat hij wat was, die een getal van omtrent 400 mannen aanhing, welk is omgebracht. En allen die hem gehoor gaven, zijn verstrooid en tot niet geworden. Na hem stond op Judas de Galileër in de dagen der beschrijving en maakte veel volk afvallig achter zich. En deze is ook vergaan. En allen die hem gehoor gaven zijn verstrooid geworden. En nu zeg ik u lieden, houd af van deze mens en laat hen gaan. Want indien deze raad of dit werk uit mensen is, zo zal het gebroken worden. Maar indien het uit God is, zo kunt gij dat niet breken, opdat gij niet misschien bevonden wordt ook tegen God te strijden. En zij gaven hem gehoor. En als de apostelen tot zich geroepen hadden, geeselden zij hen en geboden hun dat zij niet zouden spreken in de naam van Jezus en lieten hen gaan. Zij dan gingen heen van het aangezicht des raads, verblijd zijnde dat zij waren waardig geacht geweest om zijns naams wil smaadheid te lijden. En zij hielden niet op alle dag in de tempel en bij de huizen te leren en Jezus Christus te verkondigen. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in Handelingen 5 en daarvan de versen 38 en 39. Handelingen 5, de versen 38 en 39. De raadgeving van Gamaliel, waar hij zegt in vers 38 en 39. En nu zeg ik u lieden, houd af van deze mensen en laat hen gaan. Want indien deze raad of dit werk uit mensen is, zo zal het gebroken worden. Maar indien het uit God is, zo kunt gij dat niet breken, opdat gij niet misschien bevonden wordt ook tegen God te strijden. Tot zover deze tekstwoorden, deze raadgeving van Gamaliel. En dat is in de eerste plaats een wijze raadgeving. En in de tweede plaats een slechte raadgeving. Een wijze raadgeving, maar ook een slechte raadgeving. Gemeente, in het dagelijks leven moeten we altijd goed luisteren naar wat er gezegd wordt en wat er geschreven staat. Als we oppervlakkig iets horen of lezen, dan kunnen we ons gemakkelijk vergissen door de woorden op het eerste gehoor verkeerd op te vatten. Soms stemmen we in met een bepaalde uitspraak van een minister bijvoorbeeld. Maar als we die woorden nog eens goed overdenken, wat heeft die man of die vrouw nu eigenlijk gezegd? Ja, dan blijkt dat deze persoon nog meer gezegd heeft en dat we hem of haar daar absoluut niet in kunnen volgen. Dan kan het een wijze raad zijn. Maar als we goed beseffen wat er eigenlijk gezegd wordt, wat de intentie is, dan blijkt het helemaal geen goede raad te zijn. Vanmorgen worden we vanuit Gods woord in gedachten meegenomen naar een vergadering van het Sanhedrin in Jeruzalem. En daar maken we eigenlijk iets dergelijks mee. De Joodse raad van 71 leden is bijeengekomen. Belangrijke mensen, jongens en meisjes, farizeeërs en schriftgeleerden die heel veel weten van de Bijbel. Dat Sanhedrin was in de dagen van de Heere Jezus het hoogste rechtscollege van het volk. En ik las ergens dat het bestaan heeft tot het jaar 425 na Christus. En dat het enkele jaren geleden weer opnieuw is opgericht. Een soort Sanhedrin. En wel in Tiberias, waar we onlangs met verschillende gemeenteleden waren. Een nieuw Sanhedrin. En het zal u niet verbazen dat dit nieuwe Sanhedrin zich bezighoudt met de exacte locatie van de tempel. Waar heeft de tempel gestaan ten tijde van de Heere Jezus? En ze zijn daarmee bezig, ongetwijfeld met het oog op de nieuwe tempel die daar moet komen. In de dagen van de Heere Jezus, of eigenlijk moeten we zeggen, na zijn hemelvaart is dat Sanhedrin bijeengekomen. En te midden van die vergadering klinkt er een wijze raadgeving waarmee we tot onszelf kunnen inkeren en hopelijk veel aan mogen hebben. Maar als we die woorden nog eens goed tot ons laten doordringen, dan is het tegelijkertijd een slechte raadgeving die we in geen geval moeten opvolgen. Wat is er aan de hand? Opnieuw zijn Petrus en Johannes gevangen genomen. Dat is al vaker gebeurd. Alleen deze keer zitten ze met de andere apostelen achter de tralies. En waarom, kinderen? Wat denk je? Waarom zitten de apostelen in de gevangenis? De Heer Jezus is ten hemel gevaren, de Heilige Geest is uitgestort. Hebben ze iets verkeerds gedaan? Hebben ze gestolen en zitten ze daarom in de gevangenis? Nee, ze hebben helemaal niets verkeerds gedaan. Ze hebben alleen maar goed gedaan. Ze hebben niet kunnen zwijgen van die ene naam die onder de hemel de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Ze spreken over de Heere Jezus, over de noodzaak van geloof en bekering. En dat was hun juist verboden. Kort geleden heeft het Sanhedrin gezegd dat ze niet meer in de naam van Jezus tot het volk mochten spreken. Maar konden ze dat? Wat denken jullie, jongelui? Als je vol bent van Hem, van de Heere Jezus Christus, als je mag weten door genade dat Hij je zaligmaker is, dan kun je daar toch niet van zwijgen. Als je de Heere mag vrezen in waarheid en oprechtheid, dan heb je toch maar één verlangen, dat ook anderen Hem mogen leren kennen. En dat hebben ze ook gezegd tegen het Sanhedrin toen dat verbod hen werd opgelegd. Toen zeiden ze, wij kunnen niet laten te spreken hetgeen wij gezien en gehoord hebben waar het hart vol van is. Daar loopt de mond van over. Ja, ze zijn door de Heilige Geest zo vervuld met de liefde van Christus, dat hun mond steeds overvloeit van zijn eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Ze gaan gewoon door. En dat duurt nu al verschillende weken. En het blijft niet alleen bij woorden. Er gebeuren ook vele tekenen en wonderen door de handen van de apostelen onder het volk. Bekend is de geschiedenis van de kreupelen bij de schone poort die genezen werd. Maar er worden nog veel meer mensen genezen. En dat heeft een geweldige uitwerking. We hebben gelezen in een van de eerste versen van onze schriftlezing. Er werden er meer en meer toegedaan die de Heere geloofden. Wat is dat mooi. Zoveel mensen die tot geloof en bekering komen. Die niet meer verder willen leven zoals ze altijd geleefd hebben. Die met hun zonde en schuld bij de Heere terechtkomen. Daar moet je toch dankbaar voor zijn. Dan moeten die geestelijke leiders van het Sanhedrin van die Joodse raad toch verblijd over zijn. Nee, het tegendeel is waar. Het levert grote boosheid op bij het Sanhedrin. En men besluit de apostelen gevangen te nemen en er een eind aan te maken. Dan maar met geweld. En zo komen ze in de gevangenis terecht. Maar de Heere die zorgt voor zijn kinderen. En hij stuurt een engel die in de nacht de deuren van de gevangenis opent. En de apostelen eruit leidt. Zonder dat iemand iets merkt. Net zoals dat bij Petrus gebeurd is. Zo gebeurt het hier ook. De Heere die bevrijdt. Zij stuurt een engel. En hij doet dat niet om ze in veiligheid te brengen. Maar om door te gaan met de verkondiging. De woorden deze levens. Dat is de opdracht die de engel geeft. Vers 20. Gaat heen. En staat en spreekt in de tempel tot het volk. Al de woorden deze levens. De kanttekenaren die leggen uit dat is deze evangelische leer. Waardoor de mensen aangewezen wordt de rechte weg om tot het eeuwige leven te komen. Ze moeten doorgaan om die woorden te spreken van het leven. Ja, van die woorden hangt het leven af. Het is niet zomaar een woord dat je kunt horen en niet horen. Het horen en gehoorzamen, het geloven van dit woord betekent leven. Ook vandaag. En als we dat niet doen, dan wacht ons de dood, de eeuwige dood. Ook vanmorgen laat de Heere ons de woorden des levens horen. Waarom? Waarom? Omdat hij geen lust heeft in onze dood, maar daarin dat we ons zouden bekeren en leven. Kijk, zo staan de apostelen de volgende morgen opnieuw in de tempel en verkondigen Jezus. En wij hebben het samen gelezen. En dan gaan ze naar die gevangenis toe, alles zit nog op slot en dan worden die deuren geopend en dan zijn de apostelen daar niet en dan horen ze even later, nee, ze staan weer te preken. De Joodse raad komt bijeen om hen te oordelen. En ze horen dat ze alweer bezig zijn in de tempel en ze worden opgehaald zonder geweld, want ze zijn bang en vrezen voor een volksoproer. En gemeente, als de apostelen dan weer voor het Sanhedrin staan, dan gaat de hoge priester niet in op de wonderlijke ontsnapping. Dat zou je verwachten. Maar daar zegt hij helemaal niks over. Hij uit twee beschuldigingen. Ten eerste hebben de apostelen het spreekverbod overtreden. En ten tweede willen de apostelen het bloed van Jezus doen neerkomen op de hoofden van het Sanhedrin. Dat laatste is trouwens niet waar, hoewel ze het Sanhedrin en het gehele volk verantwoordelijk gesteld hebben voor de kruisiging van de Heer Jezus, hebben ze nooit opgeroepen tot wraakacties tegen het Sanhedrin. Petrus die zegt in naam van de andere apostelen dat ze goden meer gehoorzaam moeten zijn dan de mens. En verder zegt hij wat zij gedaan hebben en wat God gedaan heeft. Zij hebben Jezus gedood, die daarna door God is opgewekt. En na de woorden van Petrus zijn de leden van het Sanhedrin diep verontwaardigd en zwaar beledigd. Het mes zal er maar eens diep ingaan. Je zal maar beschuldigd worden van ongehoorzaamheid aan God, terwijl je zo keurig netjes leeft. Je zal maar beschuldigd worden van moord op de Messias en van het missen van de Heilige Geest, terwijl je zo vroom bent. Dat doet pijn, dat is ook nu zo als het mes erin gaat. Gemeente, het is niet aangenaam als de zonde aan de kaak gesteld wordt. Ze zeggen dat deze mensen voorgoed het zwijgen moet worden opgelegd. Ze willen hen doden. De vijandschap komt openbaar. Hun hart barst van woede. Hoe loopt dit af? Gemeente, ineens staat Gamaliel op. Een man. Een belangrijke man. Een man van aanzien. Een uitlegger van de wet. Een van de leden van het Sanhedrin, een fariseer. Een man met grote wijsheid. De latere apostel Paulus heeft aan zijn voeten onderwijs ontvangen. En als Gamaliel gaat staan, dan wordt het stil. Want Gamaliel wordt geëerd door het volk vanwege zijn wijs en ook gematigd oordeel. Het is een diplomatiek man met gezag. Iemand die boven de partijen staat. Na zijn dood moet er van hem gezegd zijn dat er met hem een eind aan de eerbied voor de wet was gekomen. En dat met hem ook reinheid en matigheid waren gestorven. Dat is nogal wat. Ja, ook binnen die Joodse raad nam Gamaliel een vooraanstaande plaats in. Hij was iemand met een natuurlijk overwicht. Naar wie geluisterd werd. Zulke mensen kunnen tijdens een spannende vergadering veel betekenen. Gamaliel is bang dat de zaak rond de apostelen escaleert. Een eventuele terechtstelling zal grote onrust onder het volk veroorzaken. Die kant moet het niet uit. Gamaliel die laat zich niet leiden door emoties of drift, maar door zijn verstand. Misschien moeten wij dat ook vaker doen. Als er moeilijke situaties zijn, niet op je gevoelens afgaan, niet door je emoties laten leiden. Maar je laten leiden door een geheiligd verstand. Dat kunnen we leren van Gamaliel. Hij neemt eerst een ordemaatregel. Het lijkt Gamaliel het beste om de apostelen maar even weg te sturen. Ze moeten even de zaal verlaten. En dan gaat hij spreken. Gij Israëlitische mannen. De leden van het Sanhedrin zijn vertegenwoordigers van het volk. Ze moeten zich laten leiden door het nationale belang. En dan klinkt op zeker moment die raadgeving. De raadgeving van Gamaliel. En dat is in de eerste plaats een wijze raadgeving. Het Sanhedrin moet de apostelen laten gaan, want zegt deze wijze fariseer, indien deze raad of dit werk uit mensen is, zo zal het gebroken worden. Kijk maar naar Teudas en Judas. En dan haalt Gamaliel twee voorbeelden aan die bij de mensen bekend waren. Ze hebben allebei een groep mensen achter zich gekregen. Maar wat is er van overgebleven? Hun werk was mensenwerk en liep uiteindelijk op niets uit. Gamaliel die maand tot voorzichtigheid. En gemeente, deze wijze raadgeving die heeft betrekking op de arbeid van de apostelen. Maar we mogen de lijn ook doortrekken naar het geestelijke leven. Mensenwerk dat uit de mens opkomt, wat heel godsdienstig lijkt aan de buitenkant, dat kan uiteindelijk niet bestaan voor de Heer. En hoeveel godsdienstig werk kan er niet zijn? Misschien ook wel in ons eigen hart en leven. Je hebt verdriet over de dingen die verkeerd gegaan zijn in je leven. Maar is het nu echt berouw voor de Heere? Is het je echt tot schuld geworden? Ja, je weet precies hoe het allemaal moet gaan in het leven van iemand die tot geloof en bekering komt. Maar hoe is dat nu bij jezelf? Zijn daar werkelijk de vruchten van de Heilige Geest? Die wijze raadgeving van Gamaliel is een dringend appel om onszelf nauw te onderzoeken voor Gods aangezicht. Als we iets mogen kennen in ons leven, is dat nu van de Heere, is Hij begonnen of is het van mezelf? Zie ik eigen werk voor Gods werk aan of is het werk van de Heere? Mensenwerk zal immers nooit in Gods gericht kunnen bestaan. Gamaliel die noemt ook die andere mogelijkheid, maar indien het uit God is, zo kunt gij dat niet breken. En vanuit de grondtekst valt op te maken dat hij dit het meest waarschijnlijk acht voor het werk van de apostelen. Namelijk dat het uit God is. Want de uitwerking van hun prediking en de wonderen en tekenen daarbij hebben hem aan het denken gezet. Hier zit meer achter. Het valt niet te breken. Wat ze er ook aan doen, zelfs de tralies en de wachters kunnen hen niet tegenhouden. Gamaliel zegt, indien dit werk uit God is en gij het probeert te breken, dan strijd je misschien wel tegen God. En dat is toch wel het laatste wat het vrome Sanhedrin wil. Strijden tegen God. Met de gevangenneming van de apostelen die het altijd maar hebben over die Jezus, komen ze juist op voor de eer van God. Geliefden, welke wijze raadgeving is dit? Indien het uit God is, zo kunt gij dat niet breken. Moet u zich eens voorstellen als de kerk en dan de kerk met een hoofdletter afhankelijk zou zijn van wat wij ervan maken. Dan zou er niets van terechtkomen. Achter de kerk zit het geheim van Gods werk, de verkiezende liefde van de Vader, de trouw van Christus die zijn gemeente met zijn bloed heeft gekocht en bovendien de kracht van de Heilige Geest, de drie enige God vergaderd door de verkondiging van het evangelie, zijn kerk die hij ook bewaart en in stand houdt. En hoe de duivel ook tekeer gaat, zijn werk, Gods werk, kunnen we niet breken. Die wijze raadgeving is een bemoedigende boodschap. We kunnen onze zorgen hebben over de kerk, over de gemeente, over onze jongeren, over ouderen, over het geestelijk welzijn. En we merken om ons heen de tegenkrachten en de verleidingen zijn groot. Hoe moet het allemaal verder? En toch blijft staan dat Gods werk niet te breken is. En dat mag ook tot bemoediging zijn met het oog op eigen leven. Als je de Heere mag vrezen. Als je hem hebt lief gekregen, misschien wel in je jonge leven. Je merkt de kracht van de Satan, de invloeden van de wereld en je eigen boze hart. En je denkt, hoe moet het allemaal verder? Wat kan het levende geloof bestreden worden? Van buitenaf, maar ook van binnenuit. En gemeente, wat zijn we zwak van moed en klein van kracht. We denken onszelf op de been te kunnen houden, maar het lukt niet. We kunnen het houvast zo kwijt zijn en het in de stilte zeggen, de Heere heeft me vergeten, de Heere heeft me verlaten. Dan kan het zijn alsof alles weg is. Of hebt u daar nooit last van? Maar de Heere verlaat niet wat zijn hand begon. Als het zijn werk is, dan maakt hij het ook af, dwars door alles heen. Er bestaat geen afval der heiligen. Hij heeft zijn kinderen in zijn beide handpalmen gegraveerd. En wat is dat tot grote troost? Hij zal zijn werk voor mij volenden, zingt u het wel eens. Zoals we het aan het eind van de dienst hopen te zingen. Maar dan ook dat gebed, verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden. Hij maakt het werk wat hij begint af, dwars door alles heen. Wie kan dat bevatten? Dan moeten we soms zeggen, of misschien wel vaak zeggen, ik heb verdiend dat de Heere zijn handen van me aftrekt. Want wie ben ik? Maar de Heere is getrouw. En als het echt het werk van de Heere is in ons leven, dan komt hij er altijd op terug. Dat is ook een kenmerk van het ware. Want wat kunnen de vragen leven in het hart? Hoe is het nu? In mijn leven is het wel echt van de Heere geweest. Die bijzondere momenten die u hebt meegemaakt zo onder de prediking, dat woordje hart raakt. Dat je er niet meer los van kwam, dat je moest zeggen, het gaat hier over mij, over mijn zonde en over mijn schuld. Maar je mocht ook zien op die borg en middelaar, de Heer Jezus Christus, om het nu van hem te verwachten. Maar je vraagt je af en de duivel zit niet stil. Is het allemaal wel waar geweest? Oh, dan hoop ik dat de woorden van Gamaliel als een belijdenis mogen zijn in alle aanvechtingen en benauwdheden. Dan mag je opnieuw gesterkt worden dat het werk van de Heere nooit te breken valt. En wie dat probeert is bezig tegen de Heere te strijden. Uw werk, Heer, daar moet ik het van hebben. O, wat is het erg, en dat is ook de andere kant, om eigen werk voor Gods werk aan te zien. Het moet ons uitdrijven naar de Heer. Als we ons afvragen, is het allemaal wel echt. Want kan er allemaal zo op lijken, terwijl het toch niet echt is. We vinden het zo gewoon. Al bid dan maar met David, Heere, doorgrond me en ken mijn hart. En als ik op die schadelijke weg ga, leid mij op de eeuwige weg. Aan de andere kant is het erg wanneer we Gods werk tegenstaan. We hoeven daarbij niet gelijk aan anderen te denken. We kunnen ook zelf het werk van God in ons leven tegenstaan. Als we Christus, die ons wordt aangeboden in de prediking, die ons wordt voorgesteld, als we daaraan voorbij leven. Als we hem niet nodig hebben. Als we denken, het komt wel. Straks zal Stefanus het tegen datzelfde Sanhedrin zeggen, gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Geliefde jong en oud, is de Heere dat goede werk al in jouw leven begonnen? Of is het eigen werk? Hoe weet ik dat nu, dominee? Want dat is mijn worsteling. Wel in één kenmerk heeft de wijze Gamaliel ons al onderwezen. Eigen werk houdt geen stand. Maar Gods werk valt door niets en niemand te breken. Dat is ook onwederstandelijk. En als je wederom geboren bent, is dat te merken aan de vrucht. De gerichtheid van je leven wordt totaal anders. Het gaat niet meer om jezelf. Maar het gaat om de Heere Jezus Christus. Dan is het iedere dag je oprechte gebed. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Daar is een hartelijke liefde tot hem in je hart gekomen. Omdat zijn liefde in je hart is uitgestort. Daar is ook een liefde tot de naast. Daar is ook een droefheid over de zonde. Een strijden tegen de zonde. Een onderhouden van Gods geboden. En ook een honger naar het woord. Dat kan niet anders. Ja, zegt iemand, dat mis ik niet. Dan zal het nog wel eigen werk zijn of helemaal geen werk. Open dan maar je mond en eist van hem, van de Heere, vrijmoedig al wat je ontbreekt. Het is bij de Heere te verkrijgen om niet en vraag het. Maar Heere, wilt u dat goede werk ook in mijn leven beginnen? De raadgeving van Gamaliel is een wijze raadgeving. Want het werkt. De gemoederen van de leden van het Sanhedrin komen tot bedaren en de vergadering neemt zijn voorstel over. Maar hoe zit het intussen met Gamaliel zelf? Ook hij is via de apostelen geconfronteerd met de naam van Christus. Ook hij is schuldig gesteld aan het kruis. Ook hij heeft gehoord dat God bekering en vergeving der zonden wil geven. Maar wat doet Gamaliel met het evangelie van de gekruisigde en opgestane heiland? Uiteindelijk niets. Dat moeten we helaas in alle eerlijkheid vaststellen. We lezen er niets over. En daarom is zijn raadgeving ook een slechte raadgeving. We zeiden in het begin van de preek dat de woorden van iemand soms op het eerste gehoor onze instemming hebben. En dat hebben deze woorden van Gamaliel. Maar wat maakt deze raadgeving dan zo slecht? Wel zijn oppervlakkig beschouwd. Alleszins vrome uitspraak is een vlag die een vreselijke lading dekken moet. Want de woorden die Gamaliel spreekt vormen een een schrille tegenstelling met datgene wat hij in zijn hart gevoelt. Begrijpt u, gemeente? Gamaliel laat doorschemeren alsof hij deze waarachtige leer ook metterdaad zou voorstaan, terwijl hij in zijn binnenste niets van de Heere Jezus hebben moet. Dat is wat. Kijk, zijn woorden hebben bijna iets van een belijdenis. Een echo van wat Petrus zegt in vers 29. Men moet Goden meer gehoorzaam zijn dan de mens. Ze mogen niet strijden tegen God. Gamaliel maant tot voorzichtigheid. Tot afwachten. Maar hij knielt niet voor deze Jezus die de apostelen verkondigen. We kunnen zeggen, Gamaliel die blijft neutraal aan de kant staan. Wil het afkijken, zien of het mensenwerk of Godswerk is. En zoals we hoorden, vermoedt hij het laatste. Geeft hij de apostelen het voordeel van de twijfel. Dat afwachten, die neutraliteit, is in de grond van de zaak een slechte raadgeving. Want niet knielen, niet kiezen, dat is ook een keuze. En dat blijkt wel. Ten opzichte van de Heere kunnen we nooit neutraal zijn, jonge vrienden. Kijk, dat kan ten opzichte van je buurman wel. Dan zeg je, hij is geen vijand van me. Hij is ook geen vriend. Maar dat kan ten opzichte van de Heere niet. De Heere Jezus zegt, wie niet voor mij is, is tegen mij. Oh, het is al ontzettend wanneer we van onze schuld en verlorenheid niet willen weten, als ook van de Heere Jezus en zijn genade niet. Maar het is nog veel verschrikkelijker als wij zoiets verdoezelen door een schijnbaar vrome toespraak. O, zoals Gamaliel willen wij allen van nature niet buigen voor de Heere Jezus. Maar het is wel aangrijpend. Iemand die zulke wijze woorden spreekt en het daar eigenlijk bij laat. Als het anders was geweest, dan had Gamaliel getuigd. Dan had hij de leden van het Sanhedrin aangespoord. Dat ze de gekruisigde en opgestane Jezus, die de ware Messias is, moeten vrezen en dienen. Maar daar horen we niets van. We zouden van hem kunnen zeggen wat de Heere Jezus van de andere schriftgeleerden heeft gesproken. Gij zijt niet ver van het koninkrijk Gods. Zo ver kan de verstandelijke kennis het brengen. Dat men nabij het rijk van Gods genade komt en er toch niet kan ingaan. Nee, zoals een Gamaliel er helemaal buiten staat. En daarom is Gamaliels raad om van te schrikken. Je kunt dus zeer godsdienstig zijn, vrome uitspraken doen en toch de Heere Jezus er buiten houden. Je kunt trouw ter kerk gaan en dat is goed, en toch de heiland der wereld er buiten houden. Je kunt met alle ernst bezig zijn met Gods woord en toch Christus erbuiten houden. Veel weten van de Bijbel, hoe de Heere werkt in het leven van Gods kinderen. En toch een vijand van het kruis van Christus. Geliefden, wat nodig is voor ons allen, is dat Gods geest alle kennis, alle verstandelijke kennis, heiligt aan het hart. De praktijk van deze raadgeving wijzen we radicaal af. Maar de waarheid van zijn woorden moeten we ter harte nemen. Mensenwerk kan niet bestaan. Gods werk kan niet gebroken worden. Gemeente, nogmaals, hoe is dat in ons leven? Moeten we zeggen, het is alles mensenwerk? Of mag het Gods werk zijn? Oh, wat is het nodig dat we dat gaan zien, zoals ook bij de leerling van Gamaliel de ogen open gingen. Saulus van Tars. Hij bleek een strijder tegen God te zijn, maar God wendde zijn koers. Van een vervolger werd Saulus een volgeling van Christus. En wat hij tevoren schade acht, dat gaat hij lief krijgen. En wat hij tevoren zijn winst achtte, dat gaat hij nu schade achten. Kijk, Saulus is een teken dat wij het met God niet hoeven af te wachten. En daarom ook niet mogen afwachten. Later schrijft Paulus, zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Kijk, dat missen we bij Gamaliel. Die aansporing om neer te vallen voor de voeten van de Heere Jezus, die door de apostelen verkondigd wordt, die gekruisigd is, opgestaan is, opgevaren is. O gemeente, worstel aan de troon der genade om Gods werk, zijn werk in Christus, zijn werk van behoud en verzoening, toegepast door de Heilige Geest. Bij hem is vergeving voor de grootste der zondaren. En als het nu voor Paulus kon, zou het dan voor u, voor jou en mij niet kunnen. Het Sanhedrin houdt zich aan de raad van Gamaliel. Maar wil de apostelen toch gevoelig laten merken dat ze hun leer niet dulden. Ze laten de apostelen geeselen. Geeselen. Met een zweep, het scherpe puntjes, wordt er op hun rug geslagen. En misschien denkt er wel een jongen of een meisje, oh, wat is dat erg. Wat zijn die apostelen zielig. Maar dat zijn ze niet. Ze zijn juist zalig. Want wat lezen ze? Wat lezen we? Ze gaan verblijd heen. Omdat ze om de naam van Christus smaadheid mogen lijden. Die geesteling is hun een ereteken. Een teken dat ze erbij horen. Want ze gaan gewoon door met hun werk en prediking. Want er moeten er nog toegebracht worden. Zoals ook vandaag. En in het leven van de apostelen zien we Gamaliels woord bevestigd. Gods werk kan niet gebroken worden. Gemeente, hoort u het? Gods werk kan niet gebroken worden. O, wat een wonder. Dat de Heere dat werk, dat zaligmakend werk, ook in uw, jou en mijn leven wil beginnen. Dat is nu enkel genade. Dat hij mensen wil zaligen die zich van hem hebben afgekeerd. En dat hij ons alles wil schenken wat nodig is. Vrees daarom zeer een macht. En dient zijn majesteit welzalig, werkelijk gelukkig, zij die naar zijn reine leer niet afwachten. Met vrome woorden, als een Gamaliel. Maar in hem in Christus hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Amen. Gemeente, zingen we deze psalm, psalm 2, en daarvan de versen 6 en 7. Tweede psalm, de versen 6 en 7.